Nou, misschien moeten we gewoon in plaats van, je weet, je hebt aan het begin van zo'n kerkdienst van geef elkaar een hand. Ja. Blijf elkaar in zonde. Goeie binnenkomer als je nieuw bent.
Ja, ik denk dat ik in die dienst net een griepje voel opkomen.
Ja. Ja, kijken hoe iedereen dan met een rood hoofd onderuit zakt.
Welkom, beste luisteraars, op een nieuwe aflevering van de podcast Huis, Tuin en Kerk, de podcast. En ik zit hier samen met dominee Giel weer aan tafel. Mijn naam is Simon en we gaan het samen hebben over, waarover Giel?
Ja, we gaan het hebben over de biecht. En dat is een mooi onderwerp, want daar komen we namelijk eigenlijk op het thema te praten van zonde. En van vergeving.
Ja.
Je zou kunnen zeggen dat zijn in de kerk toch een soort kernachtige begrippen. Maar er is ook veel over te doen. De een vindt dat we het er niet genoeg over hebben. De ander vindt dat we het er te veel over hebben.
Ja.
Dus bij deze alvast een waarschuwing voor iedereen die er overgevoelig voor is. We gaan proberen het er gewoon over te hebben. Waarbij we niet helemaal alle psychologische... hoe zeg je dat, consequenties helemaal overdenken. Maar juist de biecht heeft volgens mij een mooi bevrijdend aspect van zonde in zich. Dus,
Maar laten we dan eventjes eerst nog wat inzoomen. Wat is nou precies, wat bedoelen we dan eigenlijk met biechten? Wat is dat dan? Hoe moet je dat je voorstellen? Kan je daar eerst iets wat meer over vertellen?
Nou ja, kijk, biechten kennen we volgens mij vooral... ik ken hem vooral van dat biechthokje uit de film,
ja.
Eerlijk gezegd.
Ja.
Terug in de tijd of zeg maar op het platteland van Frankrijk of Schotland of zo, waar dan zeg maar in een kerk nog zo'n biechthokje staat en daar gebeurt dan vaak ook nog wat spannends. Er wordt gebiecht tegen de priester.
Ja.
En dat zijn dan zonden vaak die het... een of andere gevolg hebben in de film. Nou ja, weet je, dat is een beetje mijn associatie. En ik, daar komen we volgens mij ook wel een beetje... zo kennen we de biecht vooral. Ja. Hè? Dus uit de Rooms-Katholieke traditie vooral.
Ja.
Waarbij je dus als gelovige de mogelijkheid hebt om bij een priester of... ik weet het niet zo goed, ik denk ook wel bij was het de priester altijd?
Ja, ik denk gewoon de priester, de pastoor.
De pastoor, ja. Daar kon je dan naartoe om je zonde eigenlijk te belijden. En daar kreeg je dan dus ook een soort van, niet alleen vergeving, maar je krijgt dan ook een soort van boetedoening.
Ja,
van doe dit om het weer goed te maken.
Ja, dus er gebeurt iets tussen zeg maar een gelovige en een geestelijke voorganger. Waarbij je je zonde beleidt en eigenlijk dan en hoort vergeving en wellicht een opdracht om daar nog wat, een gevolg aan te geven. En moeten we ons dan voorstellen dat dat wekelijks gebeurde? Was dat een maandelijks gebeuren? Hoe zat dat eigenlijk?
Nou, ik denk niet dat je er... dat je er verboden werd om er heel vaak naartoe te gaan. Maar volgens mij was op een gegeven moment een beetje het gebruik dat je daar één keer per jaar naartoe ging. Goede Vrijdag was echt het moment ook in die om dat te gaan doen. Hè. Dat is natuurlijk omdat Goede Vrijdag samen met Pasen eigenlijk het feest is van Jezus dood, Jezus opstanding. En dat wordt heel erg... gekoppeld, of dat is het moment waarin zeg maar Jezus betaalt voor zonden, het ook weer overwint, het nieuwe leven eigenlijk wordt duidelijk, Jezus staat op uit de dood en daaraan wordt in de christelijke kerk het avondmaal gekoppeld.
Ja.
En juist het vieren van het avondmaal gaat dus heel erg over, wij hebben Jezus nodig om vergeving te krijgen en voordat je dan naar het avondmaal ging, en de Roomsen vieren het wel wat vaker, maar goed, en het heet Eucharistie.
Ja.
Moest je eerst je zonde belijden. Minstens één keer per jaar.
Ja. En als het uitkwam nog meer natuurlijk. Misschien ook naarmate je er meer door ja, innerlijk gedreven werd om het te doen. Hè, dat je voelde dat van, ja, je wilde dat misschien ook. Want dit klinkt nog een beetje van, nou ja, als ik aan die ene verplichting voldoe, oké, dan is dat maar gedaan. Hè, ja. Dat kan een soort veruiterlijking worden. Maar dat lijkt me natuurlijk typisch een onderwerp waar je eigenlijk met name innerlijk mee bezig bent. Hè, van welke zonde dan? En is dit nou een zonde om bij de dominee of de pastoor te gaan biechten? Of ja, kan je daar zelf? Dus dat soort vragen zullen waarschijnlijk rond dit onderwerp wel spelen.
Ja, precies. Maar goed, kijk, wij in onze kerk kennen wij niet echt een soort zo'n biecht geïnstitutionaliseerd, zeg maar, als ze hem in de Rooms-Katholieke kerk wel kennen.
Hoe komt dat eigenlijk? Waarom hebben wij dat in onze gereformeerde traditie niet of minder?
Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met dat er op een gegeven moment er nog wat misstanden waren rondom die biecht.
Ja.
De biecht, nou, je zei het al, het heeft het risico om een soort vorm te worden. En dat is het op een gegeven moment ook geworden. En niet alleen dat, de Rooms-Katholieke Kerk, je kon je vergeving van zonde eigenlijk afkopen door wat geld te doneren aan de kerk. Kijk, en dan wordt het natuurlijk een probleem. Nou, dus daar is forse kritiek op gekomen. Het is een van de redenen waarom er de reformatie is gekomen en wij nog steeds een gereformeerde kerk heten. Of tenminste, wij zijn voorgangers van de gereformeerde kerk. En ja, daarmee hebben we natuurlijk toch ons wat afgezet ook van die biechtpraktijk ooit lang geleden. Terwijl de reformatoren van toen, daar zat het natuurlijk helemaal in het systeem en die gingen daar ook nieuwe vormen voor bedenken.
Ja, ja.
Maar dat is in ieder geval, kijk, daar is het gestopt omdat het een gestold, eigenlijk niet meer goed sacrament was. Nou, inmiddels is dat ook wel allemaal, dat moeten we wel ook bij zeggen hoor, veranderd in de Rooms-Katholieke Kerk.
Zeker,
hè? Dus, dus dat soort praktijken.
Nee, het is ook niet ook om de nu de Rooms-Katholieke Kerk nog op af te meten natuurlijk.
Nee, maar en wat ik ook nog wel wil zeggen is, kijk, het risico dat dingen uiterlijk worden, dat hebben we altijd in de kerken. Ook ons gebedje om vergeving voor zonde kan natuurlijk zo voor de vorm zijn als het maar kan. Hè. Dus dat,
maar goed, om nog eventjes op de definitie bij wijze van spreken door te gaan. Is nou, als ik nou bid persoonlijk tot God en ik vraag om vergeving, kun je dat ook biechten noemen? Of is biechten pas als ik het tegenover iemand anders doe, een mens?
Ja, je zou kunnen zeggen dat maakt biechten. Dus je zou zelfs kunnen zeggen, kijk, als ik jou iets aandoe en ik kom terug bij jou en ik zeg, joh, ik heb het niet goed gedaan, wil je me vergeven? Daar begint denk ik wel de biecht.
Ja.
Maar het eigen aan de biecht, zoals, waar we het eigenlijk over willen hebben, is dat je eigenlijk dan een derde persoon gaat inschakelen. Ja. En dan zegt, joh, daar ga je echt naartoe om via diegene eigenlijk aan God vergeving te vragen voor wat je hebt gedaan.
Precies, precies. En eigenlijk is die ander dus ook gemachtigd om namens God jou die vergeving te geven.
Ja. Dus hij spreekt eigenlijk namens Christus zelf, kan hij jou vergeven.
Ja, en dat maakt natuurlijk zo bijzonder, hè, dat je inderdaad een mens als vlees van vlees en bloed, die net als jij zonde in zijn leven kent, toch die bevoegdheid heeft om jou dan namens God vergeving te geven.
Ja, nou goed, maar dat, ja.
Het brengt mij in herinnering die film, die was het een jaar geleden of zo, op Netflix kwam over die twee pausen, hè? En de two popes. En daar kwam eigenlijk dit in naar voren, dat ze elkaar begonnen dingen te vertellen en bij wijze van spreken elkaar ook
de absolutie
gaven. Dat vond ik eigenlijk wel ineens, tenminste, daar moet ik nu ineens aan denken, dat ik dacht, ja, daar zie je dit gebeuren. Het zijn dan twee geestelijke.
Ja,
precies. Dat is ook zo natuurlijk. Hè. Wij als dominees of iedereen die een geestelijk ambt heeft, die kan ook in die situatie komen. Dat je toch op een gegeven moment je zonde moet beleiden of wil beleiden. Je hart wil luchten. En dat de ander daar vergeving voor kan geven.
Ja, precies. Nou kijk, en ik zou zelfs willen zeggen van alhoewel het voor de hand ligt om daar via een soort kerk en een geestelijke die daar in het bijzonder is voor aangesteld, zo'n biecht een plek te geven, is dat volgens mij niet noodzakelijk. Hè?
Nee.
Want juist ook in de kerk geloven we zijn samen eigenlijk het lichaam van Christus.
Okay.
En dat zegt dus iets over dat wij dus als collectief maar dus ook ieder individu op zijn eigen plek Christus representeert. En ook in dit soort zaken namens Christus kan spreken.
Oké, dus het gaat niet alleen over de dominee, de oudste of de pdw'er.
Nee.
Maar gewoon...
Niet uitsluitend.
Nee. Hè? Jouw goede vriend die ook gelovig is, kan het ook voor je betekenen.
Zeker. Ja, absoluut. En kijk, en als je dan terugkomt vanuit de geschiedenis, hè, dan in de tijd dat de reformatie er was, was dat bijvoorbeeld Calvijn, dat is toch een beetje onze traditie in die zin, heeft op de duur gezegd van nou, die biecht, dat gaan we niet meer doen. En in de plaats daarvan komt het huisbezoek. En dat wordt de plek, de oudste van de gemeente gaan dan langs bij iedereen thuis. En dat wordt ook de plek, en dat was dan ook voor het avondmaal, om daar als gemeentelid je zonde te kunnen belijden en ook dus vergeving te kunnen krijgen.
Hey Giel, je zei zojuist iets over het huisbezoek en dat je daarin ook over zonde kan spreken, vergeving kan geven. Dat weten we dan in de gereformeerde traditie. Zo is ongeveer ons geloofsgemeenschap leven georganiseerd geweest en nog via bezoeken en contacten. Maar kunnen we nou eens helemaal terug naar die Bijbelse tijd? Kunnen we nou ergens in de Bijbel een basis vinden voor dit idee van biechten en elkaar je zonde vergeven? Kun je me eens een keer een eerste passage noemen?
Jazeker. Jacobus is daar heel bekend om. Dat is Jacobus 5, vers 16. Daar gaat het eigenlijk over het bekennen van de zonde aan elkaar. In Jacobus 5 vers 16 staat: beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Nou, het is best wel een beetje een moeilijke tekst, omdat dit gaat over ook iemand die ziek is. Maar daar komt dus het bespreken van de zonde bij elkaar eigenlijk als een tekst terug. Een andere tekst die wordt genoemd onder andere door Bonhoeffer, iemand waarvan ik dus een beetje ook op het spoor van de biecht ben gekomen. Die gebruikt ook een tekst uit het Oude Testament. Dus ook daarin kom je het eigenlijk al tegen. Dat is Spreuken 28 vers 13. Wie zijn fouten verbergt zal geen voorspoed kennen. Wie ze toegeeft en vermijdt krijgt vergeving. Nou, kijk, dat toegeven, dat is natuurlijk dan de vraag. Gaat dat dan om een toegeven naar God toe, hè, naar God vergeving vragen? Nou, het klinkt hier in ieder geval ook wel echt als een soort van, nou ja, ze benoemen op aarde naar andere mensen toe.
Oké.
Dus dat zijn eigenlijk twee teksten die ons een beetje op dat spoor brengen van, elkaar de zonde vertellen en elkaar vergeving.
Ja, ik hoor er ook vergeven in beide teksten iets van, als je het niet doet, krijg je er last van. Die spreukentekst die zegt van nou, wie zijn zonde niet bekend zal geen voorspoed kennen.
Ja.
Alsof er een soort gevolg in je leven kan komen waar je ongelukkig van wordt. Ik hoor dus over het woord genezen laat Jacobus vallen, als hij het heeft.
Ja.
Nou, zonder nou precies alle details helemaal te kunnen uitpluizen, zit daar inderdaad een verband in tussen zwijgen over je zonde en levensgeluk of zo?
Kijk, dan moeten we het eerst eens even hebben over zonde, volgens mij.
Nou,
kijk,
dat is
kijk, als we gewoon het over zonde hebben, dan denken we heel gauw aan je mag niet vloeken en je vloekt wel. En dat is niet goed.
Niet goed.
En dan zegt de bond tegen het vloeken ook van hier hebben we een sticker. doe het niet meer.
Ja.
Zo zijn er allerlei snoepjes stelen en weet ik het wat voor soort van semi-zonde je kunt bedenken. Maar ik denk dat de basis van zonde is veel, veel groter, ingrijpender. Zonde is eigenlijk een relationeel begrip.
Ja.
Zonde verbreekt de relatie tussen God en mensen. Dus God zegt eigenlijk in de basis van, joh, ik heb een wereld gemaakt, kijk eens, ik heb hem mooi gemaakt, zo heb ik hem bedoeld. dit is een manier waarop ik het leven voor me zie en wij als mensen leven daar niet naar. En daarmee verbreken we eigenlijk als schepsel de relatie met onze schepper.
Okay.
Op verschillende momenten, maar je zou eigenlijk kunnen spreken van nou, die relatie is een gebroken relatie. Maar wat je denk ik wel iedereen wel in zijn leven kan herkennen, is juist ook als je iemand anders iets aandoet, dan verbreek je eigenlijk de relatie tussen iemand anders. Weet je, dat kan heel simpel een roddel zijn. Je praat een keertje achter iemand zijn rug om. En eigenlijk creëer je afstand tussen jou en die ander. En volgens mij heeft zonde dus altijd dat inzicht, namelijk dat je op jezelf komt te staan. Hè, een zonde is dus een relatieverbreker. En op een gegeven moment zit jij alleen. Ben je in je leven over, zeg maar.
Dus je raakt er geïsoleerd van.
Ja, je raakt er geïsoleerd van. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat zonde wil zeggen. Dus vergeving krijgen van zonde, of zonde dus nou in eerste instantie maar bespreekbaar maken, dat betekent dat er weer beweging naar relatie, beweging naar gemeenschap komt, waar je anders maar, nou ja, op jezelf teruggeworpen wordt.
Ja.
En dat is natuurlijk niet altijd even ernstig en zo. Nee. Maar er zijn wel denk ik een heleboel voorbeelden van. En dan kom je zeker bijvoorbeeld als je in een verslavingskamp komt, dat mensen echt stiekem dingen doen. En wanneer ze erover kunnen praten, echt een soort bevrijding voelen. Alsof ze zeg maar uit webben weer loskomen. Dat lucht echt op en dat geeft weer een soort van nieuwe mogelijkheid naar herstel toe. Dus
ik herinner mij ook dat ik ooit eens hoorde dat bijvoorbeeld bij de anonieme alcoholisten, de AA, dat er ook zo'n programma is waarin je stap voor stap eerst tot erkenning komt van nou, je zit vast. Tweede is, nou, praat er maar over. Maar dat ook ergens een stap is van ga dat ook maar goed maken, voor zover mogelijk, met de mensen die je gewoon schade hebben berokkend.
Ja.
Goed, en nou zijn verslaafden natuurlijk algemeen bekend om hun manieren om mensen bijvoorbeeld geld te ontfutselen of weet ik veel wat. Als je eenmaal maar een hele dure verslaving hebt, dan ga je misschien ook mensen beschadigen door ze te bestelen of wat dan ook. En dan is het op een gegeven moment misschien ook wel helend om te kunnen zeggen van, nou weet je, ik ga het ook gewoon tegen diegene zeggen. Van, sorry, ik heb het verkeerd gedaan.
Nou ja, precies. Ik denk dat daar iets mee te maken heeft. Je komt daar denk ik ook een beetje bij de psyche van de mens uit. Hè?
Ja. Dus, maar goed, dat vond ik wel aardig. Want aan het begin zei je dat natuurlijk als een soort disclaimer. Hè, van joh, als je nou gevoelig bent voor dit thema, let even op. Tegelijkertijd is het aan de andere kant ook wel weer een thema wat ons eigenlijk allemaal zou kunnen raken. Als we met elkaar de kerk bekijken als een groep verslaafde mensen die aan zonde verslaafd zijn.
Mm-hmm.
Dan zou het eigenlijk dus ons allemaal een soort, vanzelfsprekend heb jij er last van. Ik heb er ook last van.
Ja.
En toch is niet helemaal de sfeer waarin we leven. Hè?
Nee, en het is natuurlijk ook niet het beeld van de kerk heel vaak. Hè? Nee. Dus het zijn dan heilige boontjes. Ja. En wat ze daarmee zeggen is van, die praat altijd mooie taal, maar ze doen.
Exact.
Ja, en dat is natuurlijk precies niet wat de kerk is. Want de kerk is juist die plek waar je zegt, joh, wij willen dat wel, maar het lukt ons niet, zeg maar. Dus
precies.
Wat hebben we nou als een van de belangrijkste gemene delen in de kerk? Nou, namelijk, we zijn allemaal een soort van verslaafd aan zonde. Juist dat we dingen niet goed voor elkaar krijgen die we wel willen doen. Dat we in hele relaties willen leven en het lukt ons niet. Dat we goed voor de schepping willen zorgen, het lukt ons niet.
Nee.
Dat verbindt ons.
Ja, zeker.
Daar,
maar nou nog één ding, hè, want ik vind dat wel interessant. Je zegt eigenlijk, hè, zonde is maakt je geïsoleerd. Je verbreekt dat door te gaan biechten, door het eerlijk toe te geven. Maar in hoeverre is het dan noodzakelijk dat je het ook van de ander die vergeving krijgt? Want je loopt een risico, hè, dat iemand tegen je zegt van, ja, dat kan wel tegen me zeggen, maar ik vergeef je gewoon niet.
Ja.
Dan komt de verbinding niet tot stand.
Nee, dan komt de verbinding niet tot stand. Maar kijk, als je het hebt over biecht. Dus dan moet je denk ik onderscheid gaan maken tussen naar degene toe gaan tegen wie je hebt gezondigd. Of dat je dus een derde persoon hebt. Maar kijk, niet alle zonden zijn natuurlijk ook hebben direct betrekking op je relatie.
Nee, dat is waar.
En juist als je dus een derde persoon vindt, Ja, dus een vriend, maar goed, dat kan ook een voorganger zijn, een oudste zeg maar. PDW, iemand die zo'n plek in jouw leven inneemt. Kijk, daar kun je niet hebben dat iemand om persoonlijke redenen, tenminste als het goed is niet, jou die vergeving ontzegt. Want wat is volgens mij belangrijk om vergeving te krijgen? Ja, dat heeft ermee te maken dat je je zonde inziet, ze kunt benoemen en daar dan oprecht spijt van betuigt. Precies.
En dan is de biechtvader of de biechtmoeder of biechtvriend of wie het dan ook zijn mag, die is dan ook, dat is zijn roeping, zijn taak ook om jou dan die genade van God toe te zeggen en zeggen, joh, namens God mag ik je zeggen, het is weg. Het is goed tussen jou en God.
Precies. Het is je vergeven. Ja, en ik denk dat kan natuurlijk heel mooi zijn, omdat iemand die met zijn, als ik denk, ik heb gewoon iets niet goed gedaan en ik ga naar God doen. Ik denk, ik vraag om vergeving. En dan kan je eigen hart misschien nog onzeker blijven. Maar bijvoorbeeld Bonhoeffer zegt van, juist het mooie aan de biecht is, het is eigenlijk een doorbraak naar zekerheid. Want waar je eigen hart onzeker kan blijven, daar is eigenlijk de woorden van de ander, kunnen je die zekerheid geven die je misschien zelf zoekt.
Nog eventjes een andere. Misschien kunnen we het ook nog maar wat persoonlijker maken. Laat ik eerlijk zelf beginnen, ja?
Ja.
Ik wil vertellen dat ik ooit eens een keer een van mijn kinderen een uitbrander gegeven heb. En dat was eerlijk gezegd niet terecht. Nee. Ik was met allerlei andere dingen in mijn hoofd bezig. Ik was gestrest en toen zij zei iets over Marjan en dat vond ik zo onrespectvol. Toen heb ik echt heel de huid volgescholden gewoon ter plekke.
Ja.
Nou, huilend zijn naar boven en zo. En ik was boos, dus ik denk, nou krijg jij het maar. Nou, een uur later dacht ik, dit is niet oké. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ik zeg, joh, luister, ik had het niet moeten doen. Nee. En toen zei ik ook tegen de andere kinderen die erbij hadden gestaan, jongens, ik heb dat verkeerd gedaan. Vergeef me. Als ik het nu vertel, voel ik nog hoe lastig ik het vond.
Ja.
En tegelijkertijd inderdaad iets van wat jij eerder in dit gesprek al noemde van, ik was eigenlijk wel heel dicht ook bij mijn kinderen. Op een of andere manier.
Ja, dus er ontstond wel verbinding.
Nou, dat bedoel ik. Ja. En ze hebben het natuurlijk ook gegeven. Ik bedoel, dat was verder ook geen punt. Maar ik vind dat wel, nu je het zo thema naar voren haalt, komen dit soort verhalen wel bij mij boven. Ja.
Ja. Ja. Nou ja, precies. Kijk, ik een echte ontmoeting waarbij je belangrijke dingen bespreekt die op je hart liggen, daar komen ook altijd negatieve dingen bij naar voren. Hè? Kijk, je kunt mooie verlangens hebben, mooie momenten met elkaar delen. Maar juist als je moeilijke dingen aan het delen bent, dan ontstaat er volgens mij heel veel verbinding.
Ja.
Niet zo lang geleden had ik ook een gesprek met iemand die, dat was eigenlijk nog niet eens zoveel zonde, maar dat was wel een moeilijke situatie. Diegene had dat zo eigenlijk wel, meer dan 10 jaar voor zichzelf gehouden. En ze begonnen over te praten en ze merkte van, wat lucht dit op, hè? De hele wereld.
Ja.
Nou ja, en bang eigenlijk om afgewezen te worden, merk je dan het tegenovergestelde.
Ja.
Dat is denk ik het mooie eraan. En dat is denk ik ook dus waar de biecht ons in kan helpen. Dat je juist dus in de ander dus ook gaat ontmoeten dat die ander ook zondig is, geen goede dingen doet. Maar dat je, omdat je gewoon bespreekt wat er op je hart ligt, je ook daar echt bevrijd van kan worden.
Ja, ja.
Anders dan kan het drukkend blijven.
Ja, zeker. En dan zeg je dus eigenlijk van, als je die innerlijke drang voelt om dat te gaan doen, dan is het goed als er mensen zijn die goed naar je kunnen luisteren, bij wie je terecht kan. Nee, ja. Dus dan is het eigenlijk vanuit je eigen innerlijke motivatie.
Ja.
Maar nou begonnen we dit gesprek met de Rooms-Katholieke traditie van een jaarlijkse verplichte biechtdag, zullen we maar zeggen.
Ja.
Of een herhaald moment bij het avondmaal.
Ja.
Nee, in onze traditie zat dat een beetje vroeger met de voorbereidingspreek op het avondmaal had je dan op zondag.
Ja, precies. Ja, ja.
En daarin werd je opgeroepen om de zelfbeproeving toe te passen.
Ja. Ja.
Nou, oké. Maar dat is allemaal innerlijk. Ja. Kunnen we nou, of hebben wij nou eigenlijk, of ja, hoe zou dat nou werken in onze geloofsgemeenschap en in onze tijd, dat je toch iets van een soort, elkaar kan helpen om die drempel over te gaan. Misschien zonder dat er direct een innerlijke, gewoon dus, dat je allemaal een keer voor een biecht aan de beurt bent.
Ja, precies. Ja, want,
zou dat wat wezen?
Ja. Ja, je bedoelt eigenlijk van, in onze kerken gaan we heel vaak naar onszelf. Ga jij maar even vroeten in je binnenste.
Ja, en dan vind je nog wat.
Ja, of daar nog verkeerde dingen zitten en geef die aan God.
Ja.
Maar eigenlijk, en dat is eigenlijk wat ik ook wel probeer te zeggen, is dat is soms gewoon niet goed genoeg.
Nee,
ja, niet goed genoeg.
Ja.
Dat is lastig gezegd. Ik denk ook niet dat biecht een soort verplicht is of zo. Hè? Dus ik denk, ik zou hem niet zo verplicht stellen van, anders dan krijg je geen vergeving. Dat is denk ik niet nodig, maar soms helpt het je gewoon als mens onvoldoende. En heb je het nodig om daar gewoon eens het lucht en het licht van het evangelie over te laten schijnen.
Ja.
Maar ja, goed. Ja, welke vorm? Ja, dat is denk ik lastig.
Want kijk, als ik nou dat nog eens overdenk. Het Oude Testament had ook grote verzoendag.
Ja.
Gewoon één zo'n dag weer, weet je wat, schoon schip.
Ja.
Gewoon helemaal je leven is even helemaal alle hoekjes uitspuiten. Gewoon even lekker bezemen in je ziel, zullen we zeggen.
Ja.
En kijk, eigenlijk zouden we zeggen, het avondmaal reikt ons eigenlijk het ritme aan. Hè?
Ja.
Hoe vaak vieren we dat? 4 keer, 6 keer, weet ik veel, sommige kerken.
Ja, we doen het 1 keer in de 2 maanden.
Elke maand, goed.
Maand,
Er zit een bepaald ritme in, waarbij je dan ook echt eventjes helemaal focust op, jongens, we zijn ook inderdaad met zonde behept. Of dat nou de boventoon voert, of misschien wat verborgen is, maar toch. He? En dat je dan dus elkaar, ook als je de innerlijke drijf mist, toch zegt, ga er eens even voor zitten. Of laat je teksten binnenkomen die daarover gaan.
Ja, misschien moeten we gewoon in plaats van, weet je, aan het begin van zo'n kerkdienst van, geef elkaar een hand. Blijf elkaar in zonde. Goeie binnenkomer als je nieuw bent.
Ja, ik denk dat ik in die diensten net een griepje voel opkomen.
Ja, kijken hoe iedereen dan met een rood hoofd onderuit zakt. Ja, ongemakkelijke stilte. Ja, maar dat is natuurlijk. Kijk, het voordeel van een heel soort hiërarchische kerk, zoals de Rooms-Katholieke kerk heeft, is van, je doet het gewoon bij hem en die zit daar en daar zus en zo laat en het moet ook.
Ja, en het is wel duidelijk, hè?
Ja, dat is heel duidelijk. Maar wij zijn er natuurlijk van afgestapt en we proberen dingen onderling te doen. We proberen, je moet zeg maar echt een basisvertrouwen in iemand hebben.
Ja.
Want als je je zonde opgaat biechten, wat gaat die ander dan mee doen? Hij kan wel zeggen dat hij je vergeven heeft, maar als hij het vervolgens wel aan Piet vertelt,
dan gaat er iets ernstigs mis. Ja.
Precies. Dus dat, en ik denk ook wel, en dat merk ik zelf ook, het is ook gewoon soms moeilijk om over je zonde te praten. Ja. We zijn er niet geoefend in.
Nee.
Dus hoe begin je daar nou mee?
Ja. Nou, ik zou niet weten, eerlijk gezegd.
Ja, vind ik, het is echt een
Want als ik het helemaal op mezelf betrek, denk ik, inderdaad, met Marjan, mijn vrouw, kan ik er wel over praten. Ik kan, denk ik, met goede vrienden erover praten. Maar ik heb echt die veiligheid nodig.
Ja.
Want je weet het inderdaad. Je weet niet of je jezelf echt aan de ander kan toevertrouwen.
Ja.
Volgens mij is dat het kernpunt. En daar waar dat wel ontstaan kan, of waar de mensen het vertrouwen aan je kunnen geven, kan het ook wel heel mooi worden, denk ik.
Ja, kijk, ik heb. Je hebt volgens mij vanuit de. Hoe heet dat? De traditie van een navigator. Ja. Heb je de triade. Dus daar heb ik eens een keertje. Ik heb zelf niet bij een navigator studentenvereniging gezeten, maar wel vrienden gehad die daarbij zaten. En dan word je eigenlijk aan twee mensen gekoppeld. Dus heb je een driehoekje en dat is eigenlijk je vaste clubje voor 1 jaar. Waarin je gewoon regelmatig afspreekt en elkaar bevraagt op hoe het gaat.
Oké.
En het idee ook volgens mij daarvan is, daar zitten altijd van die groeimodellen achter. Van na een jaar dan zijn die andere twee, kunnen dan ook weer voorzitter worden van een nieuw driehoekje. En bevlekken we iedereen. Maar daar, als ik daar vrienden over heb gehoord, dan komt dat nog vrij dicht soms tegen de biecht aan.
Ja.
Kijk, we vinden het zeg maar niet alleen het beleiden van vergeving ongemakkelijk, maar we vinden het soms ook wel ongemakkelijk om te zeggen, de Heer vergeeft je. Dus dat is ook natuurlijk een onderdeel van de biecht, wat we niet zo snel doen.
Nee.
Maar dat zou natuurlijk... Kijk, wil je beginnen, dan denk ik dat het begint bij, vertrouwelingen zoeken en daarmee gaan uitbreiden.
Ja.
Kijk, tenzij wij natuurlijk gaan zeggen van... als voorgangers hebben we iedere donderdagmiddag tussen 3 en 4 inlopen.
Zo vast zou ik het niet willen pinnen. Nee. Ik denk wel dat wij als voorgangers daarin echt een rol zouden kunnen spelen. Dus in die zin hoop ik wel dat mensen die drempel zouden durven nemen.
Ja. Heb je trouwens, want ik bedoel, jij bent wel wat langer predikant dan ik. Heb jij wel eens in je pastorale praktijk, ben je tegengekomen? Dat iemand gewoon eigenlijk
Zeker wel. Ja. Niet heel veelvuldig. Ik bedoel, ik ben 30 jaar dominee, maar ik denk dat ik ze op een paar handen kan tellen.
Ja.
Het aantal keren. Wat ik me meest herinner is dat een dergelijke biechtsituatie eigenlijk ontstond in een gesprek wat er niet voor bedoeld was.
Oh ja.
De vertrouwelijkheid groeide om over iets door te praten, waar we eigenlijk niet voor samenkwamen, maar dat kwam gewoon al pratend, omdat je wat doorvroeg op dingen waar je dan van dacht van nou, wat nou zeg je wel dit, maar... En dat er dan wel wat achterweg kwam. Dus dat is eigenlijk meer mijn ervaring, dat het niet zozeer een bewuste, mag ik eens bij u komen biechten of zo, maar wel van, al pratend kun je soms tot een soort vertrouwelijkheid komen, waarin mensen het aandurfden om dingen toe te geven.
Ja.
En dat ik daar ook wel degelijk dan zo mocht op reageren. Van ja, dat je echt gewoon de vergeving van de Heren mocht vertellen aan diegene. En dat zijn hele kostbare momenten hoor.
Ja. Nou, kijk,
dat
vind ik heel mooi om te horen namelijk. En als ik dan zelf denk aan jongeren, dan hoor ik daar ook heel vaak een beetje dat het refrein van geloof ik goed genoeg.
Ja,
geloof ik goed genoeg, doe ik het goed genoeg. En bij jongeren speelt dat sterk en ik denk eigenlijk dat het ook daarboven nog wel doortrekt. Maar,
zeker.
En daartegen zou ik in ieder geval willen zeggen van joh, ik denk echt dat als je dat nou herkent en zoek daar eens, je predikant, je jeugdwerker gewoon eens op om te zeggen, joh, wil jij mij gewoon bemoedigen daarin? Het hoeft ook geen 2 uur te duren, geen uur, maar gewoon alleen al je twijfel uitspreken en dan dat iemand je in de ogen kijkt en zegt, joh, je bent een geliefd kind van God, namens God al je tekortkomen.
Ja.
Ze zijn je vergeven, Christus heeft het gedaan, niet jij.
Ja.
Zo bazaal, zeg maar. Daar begint het, denk ik. En als je daar op zo'n manier oefent, dan kan dat ook misschien nog eens een keertje een vervolg krijgen als er iets anders je dwars zit. Of dan gaat misschien een volgende graad in je keel zitten waar je denkt, ik ga het nog eens een keertje zo doen.
Ja, ja mooi. Ja. Mooi. Ja. Zo geef je inderdaad al wat mee aan de luisteraars.
Ja.
Terugkijkend, we hebben het gehad over de oorsprong van de biecht. We hebben het wat over de Bijbelse basis gehad en wat over de praktijk. We hopen dat we op deze manier jullie luisteraars wat hebben meegegeven om over dit onderwerp eens door te denken. Misschien ook met elkaar er eens een keer over te hebben. Daar is ook echt deze podcast over huis, tuin en kerk voor bedoeld. Dus zijn er op een gegeven moment gedachten over, laten ze daar ook eens een half uur of 3 kwartier over vol praten. Heel graag, wij doen het met plezier.
Een like natuurlijk, natuurlijk, als je het leuk vindt.
Als er ergens als je een duimpje omhoog kan doen.
Of een hartje kunt geven.
laat het niet na, want dat kan alleen maar meer luisteraars opleveren. En wij hopen natuurlijk dat dit beluisterd wordt. We gaan afronden. Over een maand of zo hopen we weer een nieuwe te produceren. En tot die tijd wensen we jullie alle goeds toe.
Zeker.
Bedankt voor het luisteren.